Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. We komen in dit stukje twee belangrijke thema's tegen, die vorige week zondag allebei genoemd zijn in de preken. In de zondagochtenddienst sprak broeder Leuvenink over de heerlijkheid van Christus. En 's avonds sprak broeder Leander Jansen over de soevereiniteit van God. En beide, ze haalden ook allebei teksten aan die in dit stukje staan. Ik zal eerst het hele gedeelte voorlezen. Te beginnen bij vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij daar nog op hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten we het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Nou, het is een heel stuk met heel veel diepgaande teksten, ook hele bekende teksten. Dus ik ben benieuwd of u vanavond nog iets nieuws zult horen. We beginnen maar gewoon de tekst stuk voor stuk door te lezen. En als we beginnen met vers 18, dan moeten we eigenlijk even terugkijken naar vers 17. Dat is zo vaak zo, als je de Bijbel bestudeert, je moet het in het verband lezen. En in vers 17, daar staat ook al, dat laatste stukje, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En met het lijden bedoelt Paulus in de eerste plaats het lijden om Christus wil. Dat staat dan in vers wat ik net gelezen heb, dat wij met hem lijden. Maar uit de volgende versen, dan vooral vers 19 tot 23, blijkt dat hij ook wel denkt aan het algemene lijden waaraan de hele schepping is blootgesteld of onderworpen. Dit alles samen is het lijden van de huidige tijd. De tijd na de zondeval en voor de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is de tijd waarin we leven. De gelovigen zijn al zonen. Dat staat in vers 14 van het vorige stukje. Immers zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Maar de heerlijkheid van dat zoonschap, dat moet nog geopenbaard worden. Dat zie je dan in vers 19 en in vers 21. Met rijkhalsend verlangen wachten we op het openbaar worden van de kinderen Gods. En ook in vers 21 staat dat. We moeten komen tot de vrijheid. Die heerlijkheid, kunnen de gelovigen al gedeeltelijk ervaren door de Heilige Geest, die in hen woont. Of in ons, moet ik zeggen. Maar verder is deze heerlijkheid aanwezig in Christus in de hemel. Wanneer de Heer komt, zal deze heerlijkheid geopenbaard worden aan iedereen. De Heer Jezus wordt dan zichtbaar in al zijn heerlijkheid. En dat is dus wat dominee Leuvenink ook gepreekt heeft zondag voor een week. In vers 19 lezen we dat het rijkhalsend verlangen waarmee de schepping uitkijkt, dat ziet Paulus als een teken dat Gods heerlijkheid in de gelovigen zal worden geopenbaard. Maar de hele natuur ziet uit naar de verlossing uit het lijden en de vergankelijkheid. De verlossing uit de vloek, waarmee ze door de zondeval van de mens is getroffen. Het is dus niet alleen de mens die uitkijkt naar verlossing, maar ook alle overige levende organismen van de natuur. En dat staat hier, de hele schepping ziet uit. Zoals met de zondeval van de mens de vloek over de aarde kwam, dat lezen we in Genesis 3, vers 17. Zo zal met het openbaar worden van de zonen van God, en dat is de verheerlijking van de mens, ook Gods heerlijkheid in de schepping terugkomen. Zit de wereld wel te wachten op het openbaar worden van de zonen van God? Nou, je ziet wel heel duidelijk om je heen dat de mensen op zoek zijn naar oplossingen voor de grote milieuproblemen, maar ook de sociale en economische problemen. Je herkent hier bij velen wel een rijkhalsend verlangen naar een betere wereld. In vers 20 wordt uitgelegd waarom de schepping zo sterk verlangt naar het openbaar worden van de zonen van God. De schepping is als het ware door de zondeval van de mens meegesleurd en daardoor aan de zinloosheid of ijdelheid onderworpen. Net als de mens mist ook de schepping nu de heerlijkheid van God. Zinloosheid wil ook zeggen dat het zijn doel mist. Het is niet vrijwillig, staat hier ook in vers 20, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat wil zeggen, God heeft de schepping daartoe veroordeeld. En misschien is dat goed om dat even te lezen in Genesis 3, vers 17. Genesis 3, vers 17, daar staat: En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en tot stof zult u weerkeren. Dus omwille van de mens is de schepping vervloekt. Als je nu niet weet dat het verval van de schepping en de maatschappij het gevolg is van de zondeval, en ongelovige mensen weten dat niet, of ze willen het niet weten, dan weet je ook niet dat het alleen maar kan worden hersteld door de komst van Gods heerlijkheid. Dan ga je van alles bedenken om als mens zelf de wereld te redden. Hier is het woord zinloosheid wel heel goed van toepassing. We zien het om ons heen. Wij als gelovigen weten wat de oorzaak is van het verval. En we weten ook hoe het zal worden opgelost. Namelijk, God zelf heeft de schepping onderworpen en zal ook zelf de schepping herstellen. Dat ontslaat ons er natuurlijk niet van om als goede rentmeesters voor de schepping te zorgen. Maar we moeten niet de illusie hebben dat wij die kunnen redden. Maar gelukkig is het niet uitzichtloos. Er is hoop. Die hoop die berust op de belofte van de vernietiging van het zaad van de slang, wat ook in Genesis 3 genoemd is. En in vers 21 van Romeinen 8 weer, wordt dat verder uitgewerkt. De huidige situatie van de schepping wordt beschreven met slavernij van het verderf. Dat lezen we hier. Of anders gezegd, vergankelijkheid en sterfelijkheid. Maar er is hoop. De schepping zal bevrijd worden. Namelijk, als de zonen van God geopenbaard zullen worden. Dat is, als de Heer Jezus terugkomt en de gelovigen door hem worden verheerlijkt. Dus de gelovigen worden door hem verheerlijkt. Dan zal ook de schepping bevrijd worden uit de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid, zoals dat hier staat. De vrijheid betekent dat de schepping eindelijk komt tot het doel dat God met haar voor heeft. En hoe dat eruit zal zien, daar staat in het Oude Testament al hele mooie profetie over. En misschien, dit is wel heel bekend, maar zullen we toch even lezen uit Jesaja 11, vers 6 tot 10. Daar kun je heel duidelijk lezen dat ook de schepping zal worden hersteld. Jesaja 11. Jesaja 11, vers 6. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang. Zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Maar zo vol van de kennis van de Heer zal de aarde zijn. Nou, wat hier geschetst wordt, dat is nog heel ver af van zoals het er nu in de natuur aan toe gaat. De schepping krijgt het eigen, bij haar passende heerlijkheid. Maar deze houdt natuurlijk ook verband met de heerlijkheid die de gelovigen zullen ontvangen. Het lot van de schepping is verbonden met dat van de mensen die erin wonen. Straks dus de verheerlijkte kinderen van God. En zoals de schepping door de zondeval van de mensen is meegesleurd in het verderf, wordt de schepping straks ook hersteld als gevolg van de verheerlijking van de kinderen van God. Nou, vers 22 begint Paulus met, want wij weten. En Paulus zegt dat wel vaker. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, vers 14, lazen we dat ook al. Wij weten, we hebben de kennis. We hebben het al gehoord in Gods woord, of gelezen. Het zuchten en de barensnood is hier een mooie vergelijking. Ook de pijn van het baren van een kind is groot en onvermijdelijk. Maar het uitzicht naar de geboorte van een kind is geweldig mooi. Helaas gebeurt het bij de geboorte van een kind soms dat een kind niet levend of niet volmaakt ter wereld komt. Maar dat zal bij het openbaar worden van de kinderen van God zeker niet het geval zijn. En met openbaar worden van de kinderen van God, dat is eigenlijk ook de geboorte van de kinderen van God. Hè? In vers 21 lazen we al, de schepping zal bevrijd worden van de slavernij en van het verderf. Er zal dus geen verderf meer zijn. De Heer Jezus zelf spreekt in Matthäus 24, vers 8 ook al over de weeën. Dan gaat het over de eindtijd. En dat zijn die weeën die voorafgaan aan de komst van de Heer Messias. Oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen. Nu is het voor ongelovigen een heel moeilijke situatie. Ze hebben als het ware de weeën die we net beschreven. Die oorlogen en die hongersnoden, pijn en verdriet maken we mee. Maar ze weten niet waarom. Is dat niet verschrikkelijk? Dat je barensweeën hebt, maar je hebt geen idee waarom. En je hebt ook geen uitzicht dat het beter wordt. Nou, vers 23. Wij gelovigen, wij zuchten ook. Dat staat er. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Ook wij zelf zuchten in onszelf. Maar niet zoals de ongelovigen. Wij hebben een hoop, een blijde verwachting, namelijk de verlossing van ons lichaam. Nou, een blijde verwachting en verlossing heb ik hier ook met dikke letters gedrukt, want het gaat dus ook over een geboorte, hè? Niet voor niets dat een bevalling ook wel een verlossing wordt genoemd. Wij zuchten anders dan de ongelovigen. Wij hebben namelijk de eerstelingen van de geest ontvangen, dat staat hier. De eerstelingsvrucht kennen we uit het Oude Testament, in verband met de offerdienst. De eerste opbrengst van de akker werd aan God geofferd. In het Nieuwe Testament zijn de eerstelingsvruchten meestal de eersten van een hele groep die tot geloof komen. Dus ook het begin van de oogst van mensen die tot geloof komen. Als je even verder bladert naar Romeinen 16, vers 5, daar doet Paulus groeten. Romeinen 16, vers 5. Dat is het eind van de brief. Romeinen 16, vers 5. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaia. Dus de eerste gave van de Heilige Geest. En na die eerste gave verwachten we nog meer, namelijk de aanneming tot kinderen. Aan de ene kant zijn we al kinderen van God. De Geest maakt ons dat duidelijk. Dat zag je bijvoorbeeld in hoofdstuk 8, vers 16. Dat hebben we vorige keer gelezen. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Aan de andere kant verwachten we nog het zichtbaar worden van het zoonschap. Dat hebben we, daar zijn we net een stukje mee begonnen, hè? Met het, bij vers 18. Vers 19. Dat we schepping, dat met rijkhalsend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen Gods. Dus daar wachten we nog op. De verheerlijking van ons lichaam, zoals dat ook bij Christus gebeurd is. Met de verlossing van ons lichaam wordt hier zeker niet bedoeld dat we uit het lichaam worden verlost, maar dat het zwakke, sterfelijke lichaam ofwel zal worden opgewekt, dus ons zwakke, sterfelijke lichaam, of het wordt opgewekt, of het wordt veranderd. Dat wordt beschreven in 1 Korinthe 15. Het wordt veranderd tot heerlijkheid, onvergankelijk en onsterfelijk. Met andere woorden, ofwel als ons lichaam weer opstaat uit de dood, ofwel als we worden opgenomen met de hele gemeente bij de laatste bazuin. Vers 24 en 25, daar staat, we zijn al gered, maar we wachten nog op de verlossing van ons zondige sterfelijke lichaam. Daar hebben we nog steeds mee te maken. Het leven van de gelovigen bestaat dus niet uit het zien of het ervaren van heerlijkheid, maar uit een volhardend verwachten. En dat wordt in het hele Nieuwe Testament beschreven. Vers 26. Niet alleen de schepping en de gelovigen zuchten, maar ook de Heilige Geest, die in de gelovigen woont, zucht met verlangen naar het moment van de verheerlijking. Wij weten niet hoe wij moeten bidden. Dat is onze zwakheid. Herkent u dat ook? Dat u moeite hebt om de goede woorden te kiezen, te vinden tijdens het gebed. Of dat u niet weet of u zult bidden om genezing van een ernstig zieke. Of dat God de zieke thuis zal halen. Soms weet je gewoon niet wat je moet bidden. God weet van onze beperkingen. Hij stuurt zijn Heilige Geest om ons te helpen. Dat staat hier. Ons menselijk verstand kent Gods wil, maar ten dele. En hij weet dus niet hoe wij naar Gods wil kunnen bidden. Vandaar dat de Heer Jezus ons al oproept om te bidden in geest en waarheid. Dat moeten we even lezen in Johannes 4, dat de Heer Jezus ons daartoe oproept. Johannes 4, vers 23. Het Johannes Evangelie, dat is niet de brieven, maar Johannes 4. Johannes 4, vers 23. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Dat is dus wat de Heer Jezus zelf zegt. De geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, staat hier. En onuitsprekelijke verzuchtingen, dat betekent zonder woorden in het hart van de gelovigen. Die onuitgesproken woorden worden door God opgemerkt. Dat lezen we in vers 27. Sommige mensen menen dat ze de verzuchtingen van de geest zelf naar buiten moeten brengen. Door bijvoorbeeld in tongen te spreken. Maar hier in vers 26 staat niet dat het onverstaanbare verzuchtingen zijn, maar het zijn onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus ze zijn niet uit te spreken. Ze zijn alleen in het hart van de gelovigen en ze worden opgemerkt door hem die de harten doorzoekt. Zonder woorden. Wat ook zo bijzonder is aan het meezuchten van de geest, is dat het aangeeft dat er een wederzijds verlangen is. Wij zuchten en de geest zucht met ons mee. Dus van twee kanten wordt er verlangd naar de verheerlijking. En dat is net zoals de geest en de bruid die beide zeggen kom. Dat is ook van twee kanten een verzuchting, een verlangen naar elkaar. Nou, in vers 27 staat dan, en hij die de harten doorzoekt, en dat is God. En de geest is ook God. En daarom is het denken van de geest ook altijd in overeenstemming met de wil van God. Het pleiten van de Heilige Geest voor de gelovigen heeft ook zeker betrekking op het lijden waar de gelovigen mee te maken hebben. We zijn daar vanavond de studie mee begonnen in vers 17 en 18, het lijden. Nou, en dan komt de geweldige bemoediging, vers 28, die zo bekend is. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Paulus bemoedigt de mensen. Want mede door het pleiten en de voorbeden van de geest, moet zelfs het lijden dat ze ondergaan, meewerken ten goede. Paulus begint dit vers ook weer met wij weten, hè? Het is een belangrijk geloofsthema dat al eerder is behandeld en dat moet bekend zijn bij de gelovigen. Verdrukking en vervolging kunnen de gelovigen niet scheiden van God. Sterker nog, Gods macht is zo groot dat hij zelfs de daden van de tegenstanders ondergeschikt maakt aan zijn plan. En dit hebben we in het Oude Testament ook al eens gelezen. En dan wil ik, dat is nog een laatste tekst die ik met u samen opzoek uit Genesis 50. Waar Jozef al getuigt hoe dit kan gebeuren. In Genesis 50 vers 20. En dat is de toespraak die Jozef houdt naar zijn broers toe als hun vader Jacob is overleden. En dan zegt Jozef in vers 20, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Dus hier geeft Jozef ook heel duidelijk aan dat de tegenstand komt van zijn broers, maar God keert het ten goede. Paulus noemt de gelovigen hen die God lief hebben. Als we terugkijken in Romeinen 8. Het liefhebben van God is het eerste gebod. En daarom ook het ware kenmerk van een gelovige. Deze liefde voor God is trouwens geen bijzondere prestatie van de gelovigen. Maar het is hun reactie op de liefde die ze eerst van God hebben ontvangen. Ja, daarom schrijft Paulus hier ook, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het initiatief is van God uitgegaan. Bij hem is het voornemen geweest om door Jezus Christus aan de gelovigen genade te schenken. Dat voornemen had God al voor de grondlegging van de wereld. Zo staat dat in Efeze 1. Wat een bewijs van Gods grote wijsheid en almacht, dat hij voor de schepping van de wereld, dus voordat er enig mens was, meer dan 6000 jaar geleden, al wist dat we zijn genade nodig zouden hebben, ook nu vandaag. En hij heeft hen, hij heeft dus ons, door de prediking geroepen. Die roeping is de prediking. In Romeinen 1, vers 6, daar noemt Paulus de lezers van de brief ook geroepenen van Jezus Christus. En met de woorden alle dingen meewerken ten goede, bedoelt Paulus hier in dit verband wel duidelijk alle dingen die de gelovigen overkomen en die hen worden aangedaan. Het gaat hier dus niet over de eigen zondige daden, dat God die daden ook wel zal laten meewerken ten goede. Zo is het niet. Vers 29. Paulus legt dat hier verder uit om de lijdende gelovigen te bemoedigen. Gods van tevoren vastgestelde plan, zijn heilsplan, wordt door niets in de wereld tegengehouden of in de war gestuurd. God heeft de gelovigen van tevoren gekend, dat wil zeggen, voordat ze hem kenden en voordat ze in hem gingen geloven. God kent de gelovigen van tevoren en kent ook hun bestemming. En die bestemming is de gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Dus onze bestemming is dat we gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. Dat is dus Gods einddoel voor ons. We zullen heerlijkheid ontvangen die Christus nu al heeft. Christus is het beeld van God. En de gelovigen die aan het beeld van Christus gelijkvormig zullen worden, zullen dan ook een beelddrager van God zijn, of een beeld van God. Daarmee bereiken wij als mens uiteindelijk onze bestemming. Het verloren ideaal van de schepping, dus de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, dat is verloren gegaan bij de zondeval, dat wordt in heerlijkheid hersteld. Gods doel is dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. De positie van Christus is en blijft uniek. Hij is de eerstgeborene. Maar de gelovigen die door hem ook zonen van God zijn geworden, kinderen van God, we zijn zijn broeders en we mogen met hem in de erfenis delen. Vers 30, dat is een vers dat gaat over het verleden, het heden en de toekomst. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het bestemmen, dat is al gebeurd. Voor de grondlegging der wereld, hebben we net gelezen. Het roepen, oftewel de verkondiging, dat is al gebeurd en dat gebeurt nog steeds. En dat zal blijven gebeuren tot de jongste dag. Het rechtvaardigen gebeurt als iemand die roep positief beantwoordt. En wie gerechtvaardigd is, ontvangt meteen met de uitstorting van de Heilige Geest een deel van die verheerlijking. Maar die wordt pas volmaakt, die verheerlijking, op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En we met hem verheerlijkt worden. Paulus spreekt hier over de voorbeschikking tot heerlijkheid. En dat staat in dit gedeelte vooral in het teken van de troost in het lijden en onder onderdrukkingen. Geen enkele gelovige hoeft te vrezen dat zijn geloof daaronder zal bezwijken. God heeft immers zijn heil al voorbeschikt. En op andere plaatsen schrijft hij nadrukkelijk over de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen voor zijn eigen heil en dat van anderen. En dat is misschien dit stukje, deze verse, wat ook heel vaak in negatieve zin gebruikt, ja, met de predestinatieleer. Dus dat alles al voorbeschikt zou zijn en dat je er niks aan kunt doen. Dat onze eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen voor het heil, dat komt later in deze brief nog verder aan de orde. Nou, we hebben een heel stuk gelezen. Ik zou het heel kort willen samenvatten. De Heere God komt zeker tot zijn doel. Tot zover de studie.